Het thema voor deze dienst, deze morgen, is voor en door schoon. Kijk, het nieuwe jaar is begonnen. En als het een nieuw jaar begint, wat doen we meestal? Het maken van goede voornemens. Meer sporten. Nou, sport voor gaan. Meer bewegen. Sommige mensen kiezen ervoor om dit jaar maar eens wat meer te gaan lezen. Sommigen kiezen voor een nieuwe uitdagende studie, zodat ze kunnen groeien in hun perspectieven op het werk, in de maatschappij. Sommige mensen hebben voor gekozen om dit jaar toch maar die ene euro opzij te zetten voor die ene mooie prachtvakantie. Een nieuw jaar begint altijd weer met wat ga ik persoonlijk beter doen. Wij mensen hebben allerlei behoeften. Verlangen. Mensen en wij hebben heel graag dat die behoeften, verlangen en mensen worden bevredigd. En dat zien we ook hoe Jezus sprak ten aanzien van datgene wat wij als mensen verlangen en waar wij ons zorgen over maken in het dagelijks leven. Ga met mij mee naar Matteüs hoofdstuk 6. En dan naar vers 31. Matteüs 6 is onderdeel van de bergreden. En Matteüs 6 gaat voornamelijk in over de zorgen die wij als mensen, als individuen op deze planeet hebben. En de Heere weet welke verlangens, behoeften de mens heeft. En wat zegt hij in vers 2 en vers 31? Wees niet bezorgd en zeg niet, wat moeten we eten, wat moeten we drinken of waarmee we ons kleden? Want bij al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. De Heere weet dat wij moeten eten, drinken, de Heere weet welke behoeften en verlangens wij hebben. En een mens heeft tal van behoeften en verlangens. Geestelijke. Sociale. Misschien behoeften op het gebied van gezondheid. En dan zegt de Heer hier in het eind van de bergreden Matteüs 6, ik weet wat jullie echt nodig hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God en dan alles andere zal je op den duur krijgen. Maar wij zijn mensen. En helaas, mensen kijken niet af naar de wijze raadgeving van onze Heerlijkheid. Wat doet de mens? De mens denkt bij zichzelf, ik kan één en één bij elkaar optellen. Want ik weet het antwoord. Dat is 2. En 2 is 2, dat is 4. En 4 is 4 is 8. Nou, als ik dat als mens voor mezelf kan redeneren, bij elkaar kan optellen, dan heb ik kennis en wijsheid genoeg om zelf mijn behoeften en mijn verlangens in te vullen. Ik heb toch, zo denken veel mensen, de toekomst in eigen handen. En zo beginnen we elk jaar weer opnieuw met goede voornemens. Want we gaan het zelf wel even doen. We willen niet ontmoedigen, maar er zijn tal van mensen die beginnen met het goede voornemen om iets minder te gaan eten en te gaan snoepen. En het houden ze gemiddeld anderhalve week of anderhalve maand vol. En daarna gaan ze weer door op een oude weg. Maar wij mensen denken het toch voor elkaar te krijgen, uit eigen houding. Maar we houden niet rekening met één belangrijke factor, namelijk het kwaad. Zelfs in het paradijs, zelfs in de meest perfecte plaats die de Heer gaven voor de mens, waar alle behoeften en verlangen van de mens volledig vervuld werden en waren, zelfs daar de mens kan je denken. Een plaats waar als je je hand uitbreidt en je grijpt naar een appel, in de boom en je bijt erin, dan proef je de vitamine, de stappen. Maar er is niks op aarde vergelijkbaar met datgene wat er in het paradijs was. Nu verlangen we naar een lekkere appel. Maar als je gaat naar de Dillig of naar de Albert Heijn en je koopt daar een appel, dan is dat niet te vergelijken met datgene wat er in het paradijs was. En wij beschouwen het appel. Reden fantastisch. Maar daar Adam en Eva hadden alles. Hadden alles. En toen kwam de slaap. De slang die zei, maar weet je wat? Jullie behoeften zijn niet volledig bevredigd. Er is veel meer wat jullie nog niet kunnen grijpen. Wat jullie nog niet hebben. De Heer onthoudt het niet. Waar de wijsheid. Waar het kennis over goed en kwaad. En de mens, die in alle behoeften en in alle opzichten van God werd gefaciliteerd. Een prachtige natuur, een prachtige setting, een prachtige baan, een prachtige wandel met de Heere. Voor het niet genoeg. Want de mens zei, ik kan 1 en 1 aan elkaar optellen. Ik kan 2 en 2 aan elkaar optellen. Als dat kan, waarom kan ik niet al het andere krijgen? En de mens valt. Satan die als het ware iemand de stille stem was die de mens overhield om iets toch maar iets verkeerd te gaan doen. Ook vandaag de dag, bijna dagelijks, hebben wij een stille stem die ons constant overhaalt om dingen te doen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Weet u hoe die stille stem deze moderne stille stem heeft? Reclame. U heeft totaal niet de behoefte aan een high definition ultra HD driedimensionale tv. Maar dag in, dag uit wordt het gebombardeerd op het scherm. En op een uur denk je van ja. Mijn cd-beleving wordt wat echt niet bijzonder als ik een nieuwe cd zet koop voor 6.000 euro. Of God, die hamburger en patat van McDonald's ziet er zo fantastisch uit. Als ik dat neem, dan pas heb ik een goede maaltijd daar binnen. Zo op totaal manieren, ook in onze huiskamer, nieuwe behoeften binnen. Veel mensen... Ondanks dat we alles hebben, bij wijze van spreken, kijken naar het scherm op tv en denken, misschien niet er toch nog iets aan te leven. Er zijn mensen die kijken naar tv, naar tv-series en ze zien de mooiste make-up en de mooiste middelen en zeggen van ik kan dat ideaal niet bereiken. En er zijn heel veel mensen vandaag dat echt van. Hoe ik eruit zie in de spiegel, misschien moet ik maar toch naar die ene operatie uitvoeren. Want dan pas zijn mijn behoeften, mijn zelfwaarde weer hersteld. Waarom kijken we niet naar datgene wat de Heer voor ons heeft gedaan en zijn we daar content mee? Net als in de Hof van Eden, van datgene wat de Heer voor ons heeft gedaan, blijkbaar niet genoeg. En daardoor wordt er veel christelijk nieuw zonder. Soms kijken we naar ons leven en dan hebben we het idee, God die houdt mij van optimaal geluk. Hij houdt me van optimaal de zijn van wie ik wil zijn. God die houdt mij. God houdt mij tegen. Hij zegt dat hij me alles vergeven, maar ik voel me zo beperkt. En wanneer beginnen mensen te denken, wanneer ze kijken naar behoeften en verlangens die toch niet als alle belast zijn in het leven. Laten we even opkijken naar het leven te dagen. Kutel. Die jongen. Die niet geschikt was voor het levensmateriaal. Die niet geschikt was om een koning te worden. Volgens zijn vader. Volgens zijn broer. Deze jonge jongen, die stond voor Goliath. En die zei, niet ik, maar het is de Heer die mij kracht geeft om jou te verslaan. Die David, die mocht werken aan het hof van koning Saul. Die na verloop van tijd uit de handen, op een wonderbaarlijke manier bleef uit de handen van Saul. Degene die in zijn leven merkte dat al zijn behoeften en verlangens werden vervuld door de Heer. Hij kon niet uit eigen kracht uit Goliath verslaan, maar door de Heer kon je het. Hij kon uit eigen kracht niet wegblijven uit de handen van Saul. Maar door de Heer werd het mogelijk. Zijn behoeften naar veiligheid en geborgenheid werden gestild. Door wie? Door Christus alles. Hij bouwde op God. Datgene wat ook wij in ons leven trachten en moeten doen. Verlangen naar datgene wat de Heer ons geeft. En hoe verwoordt David deze zoektocht naar het juiste verlangen, het invullen van de behoefte die hij echt nodig had? Nou, hij heeft het antwoord. In Psalm 119 bijvoorbeeld. Psalm 119, vers 40. En daar staat, daar zegt David het volgende. Zie, ik verlang, zie, mijn behoefte is naar uw velen. David behoefte was naar datgene wat de Heer hem zou vertellen. En waar vinden we de bevelen van de Heer? In de Bijbel. Hij zegt, zie, ik verlang naar uw bevelen, maak mijn leven door uw gerechtigheid. Verder op Psalm 119, vers 74. Heer, ik verlang. Mijn behoefte waar ik naar zoek is uw heil. En uw weg is mijn bron van blijdschap. Daar is het dit van. Hij werd niet als het ware omgekeurd door de commercial, door de valse ideeën van die dag, naar andere behoeften waar hij naar moet zoeken. Nee, zijn behoeften, zijn verlangen worden vervuld door het houden van de wet. En daar vinden we weg. In de Bijbel. David wist het. David had het door. Het is niet je eigen behoefte, je eigen plannen, je eigen inzicht, je eigen punt die je verder brengt. Het is een datgene wat de Heer aan ons wil geven. Want de Heer wil ons gerechtigheid geven. De Heer wil ons blijdschap geven. Dan moeten wij luisteren naar datgene wat staat in zijn woord. En niet wat er opkomt in onze gedachten. En daarom zegt David in Psalm 63, het tweede vers, zo prachtig. God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar een land door en dorstig zonder water. Ik verlang naar God. Ik verlang naar Hem. David is waar zijn behoefte. En David is waar zijn verlangen had. En dan ligt het vinden en in de kracht op de juiste. En veel mensen vandaag nog niet twijfelen erover. Twijfelen over hoe God toch op een juiste manier onze behoefte kan vervullen. Want zo'n wet uit de Bijbel is toch zo beperkelijk. Je mag niet gaan staan waar je wil. En blijkbaar moet je op één dag van de week je eigen dingen laten staan. En dingen moeten doen. Je moet op naar de kerk. En je moet dit en je moet dat. En mensen zien dat als een beperking van hun verlangen. Terwijl de Bijbel er vandaag dat ik aangeef. Juist in datgene wat de Heer ons wil meegeven, daar vind ik mijn blijdschap en mijn geluk en mijn vrede en mijn hoop. David, na al die glorieuze momenten die hij samen met God ervoer in zijn leven, mocht uiteindelijk
het ark van het verbond terugbrengen naar Jeruzalem.
God, wat een carrière maakt hij mee.
De Heer heeft je door alle moeilijke momenten van je hele leven heen geholpen.
Je hebt strijd op strijd op strijd gewonnen. Machtige legers van vreemde landen werden totaal aan de kant gezet. Niet aan elke, maar dat de Heer met je was. En nu mag je, wat voor vooral voor die Israëlieten een groot goed was, het ark van de verbond. De zetel van God onder het volk. Terugbrengen naar Jeruzalem. U weet al wat David stampte. Toen de ark werd binnengebracht. Oh, wat een blijdschap. Het hoogste van zijn leven was waar. De ark is thuis te midden van het volk. Hoe zien wij en hoe ziet ons leven eruit? Als wij God op de centrale plaats zetten. Hoe gaan wij dan om met onze keuzemogelijkheden leven? Gaan we meteen naar het Nieuwe Testament? Naar het Bijbel van Paulus aan de gemeente in Colossense. Colossense, het derde hoofdstuk. Als wij hebben gekozen voor een leven met Christus, waar gaan wij dan aan denken? Waar is dan het eerste uitgangspunt in ons leven? Kijk eens even op het eerst bij neer. Colossense 3, vers 1. Als je met Christus bent opgewekt, in andere woorden, als je hebt gedood, als je keuze vanaf je heet Christus, zoek dan de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is, aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde, want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. Als je hebt gekozen voor een leven met Jezus, als je wil wandelen met Jezus op weg naar het nieuwe Jeruzalem, dan moet je gedachten worden vernieuwd, hervormd, hersteld. En dat betekent dat je behoefte en je verlangen gaan naar datgene wat eeuwigheidswaarde heeft. Dus, dingen die er niet zo toe doen, hebben een lagere prioriteit. En dat stelt overeen met hetgene wat Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvang je bovendien. Is onze behoefte en verlangen wel om dat te bedenken wat God voor ons wil en wat goed voor ons is? Of hebben we toch altijd zo'n idee van, nou het staat wel geschreven, maar ik denk dat dit puntje toch ietsje belangrijker is. Dat ik toch een beetje kan afwijken. Paulus geeft in Colossense 3 duidelijk aan waar en hoe je verlangen op richting te zijn. Vers 12. Bekleed je als uitverkoren voor God, als heilige en als geliefde met ingevoerde ontferming, de kernedigheid, zachtmoedigheid en geduld, om elkaar te verdragen, elkaar te vergeven, zoals Christus ook ons heeft. Vergeven. Een andere gedachte, een andere handelswijze. Gaan we dan met elkaar om met gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld? Zijn wij wel bereid om onze eigen deur opzij te zetten voor datgene wat de Heer belangrijk in ons leven acht? Vinden we wel, zoals Petrus zegt, dat we de liefde moeten aantrekken, degene dat de band van volmaaktheid is. En vers 16, laat wij wel het woord van Christus volledig in ons wonen en onderwijzen elkaar wel, en wijzen elkaar wel terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zijn onze behoeftes en ons verlangen wel veranderd? Doordat we nu willen, nu omdat we nu wandelen met Christus, in plaats van onze oude weg zoals we dat in het verleden deden. David verwoordt in zijn leven in Psalm 22, vers 4 heel duidelijk wat een veranderde levenshouding, een veranderde behoeftestelling in je leven teweeg kan brengen. David op een bepaald moment had het helemaal door. Hij wist het, absoluut. Want waar is het plan op gericht? Om de lieflijkheid des Heren te kunnen aanschouwen. Om te vertoeven dicht bij de Heer in zijn tempel. Alle dagen van zijn leven. En om te studeren in zijn tempel. Dat was voor David de echte steden. Andere behoeften zijn niet belangrijk. Want als ik dat doe, dan heb ik volkomen het bereik datgene wat de Heer voor mij wil. En dan denk ik bij mezelf van, David, is het verlangen in je leven nou echt om bij de Heere te zijn? Je hebt er ook andere dingen, nou, je hebt Sabbat en je hebt nog steeds andere dagen. Nee, maar David wist het. Alle dagen van mijn leven bezig zijn met Christus, bezig zijn met het woord, want datgene geeft mij alles wat ik in mijn leven nodig heb. Vers 8 van Psalm 22 zegt, mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. En David zegt dan, ik wil uw aangezicht zoeken, Heere. En dan doet hij een smeekbede aan God. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af. Want u bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek. En verlaat mij niet, o God van mijn hel. Er is niks ergens voor een gelovige dan niet meer zijn in de nabijheid van Christus. Er is niets ergens voor een volgeling van Jezus dan niet meer de ware behoefte op de juiste manier inschatten. Weet u mensen die vallen en twijfelen en niet helemaal zeker weten waar hun geloof op gestoeld is, dwalen af naar allerlei andere bezigheden. Mensen die vaak die langzaam op de kerk verlaten, die denken, die vullen eerst hun sabbatmorgen in door langer op bed te blijven liggen. En dan blijven ze aan het knagen en dan gaan ze toch maar die dingen doen om maar niet te denken aan de plek waar de Heer constant naartoe moet. Dus als het langer in bed liggen niet helpt, gaan ze wandelen langs het winkelcentrum. En als het lang wandelen langs het winkelcentrum niet helpt, dan loopt het winkelcentrum van binnen. En van het een komt het ander. En voor ze weten hebben ze hun eigen behoeften gesteld boven de verlangen die Heer wil planten in ieder hart. Als je niet dicht blijft bij Christus, als je hem niet met alle kracht en alle liefde hem wil omarmen, dan is de kans dat je andere dingen gaat gebruiken om dat verlangen in te vullen. En dan gaat het uiteindelijk de mis in. En zo ook met David. Gaat naar David, naar het welbekend verhaal, dat is het allemaal. Bathsheba. David had het allemaal. Je bent succesvol in het leven. Alle koninkrijken om je heen zijn bang voor het volk van Israël. Bang voor die machtige koning David. Ze zien dat David wandelt met God en hij is niet te verslaan. Al je behoeften zijn bevredigd. Je verlangens komen uit. Het is al waar een paradijs. Je ziet de glorie van de Heer in je leven. En dan komt dat stille stemmetje. Die reclame. Die andere behoefte invullen. Die zegt, David, je hebt alles, maar alles is niet goed genoeg. Zie je die mooie vrouw, 2 Samuel hoofdstuk 11? Zie je die mooie vrouw? Kijk, dat mis je niet in leven. David had alles. David kon redeneren, bouwt de Heer hem had gezegend. David schreef psalmen vol
met lofliederen aan God, hoe de behoeften van de Heer in zijn leven terechtstellen. En toch, 2 Samuel 11, vers 2, gebeurde het dat daar opstond van zijn slaapplaats en op de dag van de huis van de koning wandelde. En vanaf het dag zag hij de vrouw die zich aan het wachten was. En de vrouw was een heel knap om te zien. Daar stuurde een bode en liet mij deze vrouw vragen en zei, is dat niet Bathsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hetiet? David had geen behoefte om een andere vrouw te gaan achtervolgen en te achterjagen. En wat ermee gaan doen? David's behoefte was erin vervuld. Maar dan komt die stille stem die ons allemaal op een of andere manier probeert om te draaien en weg te draaien van datgene wat de Heer ons wil meegeven in het leven. Je hoeft niet, doe het niet, en David doet het toch. Net als Adam en Eva, ze wandelen in het paradijs, ze wisten beter, God had hem verteld, en blijkbaar werd er een ander behoefte en verlangen aangepraat. Wij, anno 2013, wij kennen het woord, wij kennen de waarheid, en blijkbaar is er een stille stem die roept, pak het toch wel anders aan. Want je kan toch één en één bij elkaar optellen? Je hebt toch wijsheid en kennis genoeg? We lazen uit Matthäus 6 dat Jezus ons heeft verteld hoe we ons geen zorgen hoeven te maken. Al onze behoeften worden in het vervuld als wij dichtbij blijven en als wij het koninkrijk van God opzoeken. Overwinning ligt in ons handbereik. We weten van tevoren uit de profetie dat als je kiest voor het kwade je uiteindelijk gaat verliezen. Vroeg of laat gaat het verkeerd. Maar ja, de mens denkt 2 en 2 is 4, 4 en 4 is 8. Ik kan zelf wel mijn problemen oplossen. David kon zichzelf wel redden, dacht hij. Weet je, één avondje, daar kan toch niets mis mee gaan. Eén avondje, mijn behoefte op de eerste plaats zetten. Mijn verlangen op de eerste plaats zetten. Heer, dit uitstapje, ach. En zoals je vaak ziet, één uitstapje gaat meestal gelijk fout, want in vers 4 van 2 Samuel 11 staat en ze werd zwanger. Oeps. Maar de mens is slim genoeg en die kan redeneren. Dus wat doet David? Nou, als het toch maar de man van Bathsheba bij haar laat liggen, weet je, dan komt het allemaal goed. Want dan denkt Uria dat Bathsheba van hem zwanger kraakt, dat ben ik David buiten het spel en dan komt het allemaal goed. Want ik kan redeneren. Ik kan mijn behoefte invullen. En ik heb nu behoefte om gereinigd te worden van mijn fout. En mijn fout ga ik zelf oplossen. Maar Uria, zo lezen we in 2 Samuel, Uria heeft plicht besef. Er zijn nog steeds mensen in deze wereld die hun taken serieus nemen. Ongeacht van hun status in de wereld, de taak die we hebben gekregen, vullen ze plichtsgetrouw. En nu jij zegt, hoe kan ik slapen bij mijn vrouw als de ark van het verbond ligt in het tent in Jeruzalem? Wanneer mijn mannen van het leger nog bevinden in tenten, dan moet ik me daar bevinden, bij mijn manschappen. Plichtsbesef. Weten waarom je dingen doet. En dat was degene wat David op dat moment ontbrak. Plichtbesef. Je eigen hachje proberen te redden. Wat was het eerste wat de mensheid deed na de vloed? Toen Noach en uiteindelijk zijn zonen zorgden voor het nieuw volk.
begon met de bouw aan de toren van Babel. Want nu wilde het toren bouwen zo hoog, dat als God weer een oordeel zou vinden, dat we veilig zouden zijn. In plaats van luisteren naar God, gingen ze proberen zich op hun eigen behoeftes en verlangen in te vullen en zelf maar een verdediging te bewerkstelligen. Vaak hebben mensen en hebben wij ook het idee dat wij zelf onze problemen, dat wij zelf onze behoeften kunnen bewerkstelligen. Want we denken dat wij onszelf kennen. Maar Jeremia zegt in Jeremia 7, vers 9, arglistig is het hart, ja, ontledig is het, die zal het kennen. Wij kennen onszelf niet. Wij kennen ons hart niet. We hebben wel het idee dat we denken wat onze behoeften en verlangen zijn, maar we kennen het niet. We zijn door en door verkeerd bezig. En de Heer wil ons daarvan afhelpen. En hoe doet dat? Door ons verlangen te wennen naar het woord. Want in het woord, daar vinden we gerechtigheid, daar vinden we waarheid, daar vinden we vrede. Na alle successen van David, na alle tijd, wat hij in zijn leven heeft meegemaakt met God, kijkt hij naar zichzelf. En na het feit dat hij Uria niet kon omdraaien van zijn plichtbesef, deed David het ondenkbaar. De lieveling naar God hart. Deze beste kerel die op Goliath afrende. Hij zegt, jij wordt verslagen door de Heere Heerschaar, omdat jij de naam de Heere verkeerd hebt gebruikt. Deze David die lofliederen zong tot God. Er is een plantje om de man van de Bathsheba om te brengen. Door eventjes niet te kijken naar datgene wat God hem aanbiedt. En te kijken naar zijn eigen verlangen. Zorgde ervoor dat een man, een onschuldig man, werd gedood omdat hij voor hem in de strijd was geplaatst. Zijn hand zorgde ervoor dat een vrouw die niet de zijde was, ineens vallen werd. Verplicht. Alleen maar omdat je behoefte op een verkeerde manier werd ingevuld. U kijkt wel, als u wel eens naar reclame kijkt. Ziet u op tv wel eens badkleurreclame? En dan zie je dan twee t-shirts. En de ene is 6 keer gewassen met badkleur A. En de andere 6 keer met badkleur B. En je ziet als je het naast elkaar zet, dat badkleur B toch iets beter is dan A. Als je het meerdere keren was. Wel, zo ook is het in het geloof en in ons dagelijks handelen. Vaak denken we dat als je op een bepaalde manier doorgaat, dat niemand uit de buitenkant kan zien welke stap je in het leven hebt genomen. Ach, ik ga er goed af, ik heb nog steeds een goede baan en ik vervul mijn eigen belofte. Mijn eigen belangen vul ik in. Maar op den duur, als je het ideaal van de Heer, zoals verwoord in de Bijbel, en je eigen leven ernaast zet, zie je duidelijk een verschil. Dan is blijkbaar datgene wat je zelf hebt gebruikt, je eigen wachtmiddel als het ware, niet afdoende geweest om je goed te helpen van alle problemen en zorgen in je leven. Je denkt dat je schoon bent, je denkt dat je rijk bent, maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Want echt schoon word je met het woord van God. En zo ook met David. David had het helemaal voor elkaar. Zijn plantje was perfect uitgevoerd. Nou zou niemand weten wat David had gedaan. In de Syria was weg. Hij was getrouwd door Bathsheba. Prachtig. Ik heb voor elkaar. Ik ben schoner dan schoon. En uiteindelijk gebruikte God de profeet Nathan om aan David te laten zien: jij denkt dat je schoon bent. Jij denkt dat jij de wereld goed hebt ingericht. Maar kijk, dit ben jij en dit is wat Gods woord zegt. En jouw leven is niet op het juiste standaard. En datgene wat Nathan deed met David, zo moeten wij ook als wij Gods woord te hand nemen, dat doen met ons eigen leven. Mijn eigen leven. En zie jouw God voort. En kijk of we wel daadwerkelijk door en door schoon zijn. Net zoals wij kijken naar die commercials. Ja, als ik wasmiddel B gebruikt had, dan was ik echt schoon geweest. Ik had het niet door, maar nu ik de vergelijking zie. Ik moet bekennen dat als ik God wordt overslagen. En ik kijk naar mijn eigen leven. Dat we heel wat wasbeurten nodig zijn. Die vrouw bij de put. Die Samaritaanse vrouw. Die wist hoe ellendig haar leven was. Zij had een behoefte. Een behoefte naar geluk. Naar een uitzicht, naar een goed leven. En ze had tal van mannen. Maar die konden allemaal het geluk niet geven. En toen Jezus zei, ik kan je water geven waarvan je nooit meer dorst. Toen zei die vrouw, geef me dat water. En Jezus zegt, ik ben het levend water. Als je kijkt naar je eigen leven. En je hebt alles geprobeerd. Om schoon en ontvangen te worden. Om je eigen behoefte te verdedigen. En je ziet wat er aankomt. Dan moeten wij zeggen. Ga naar Jezus. En toen schreef David Psalm 51. Was mij schoon met ongerechtigheid. Reinig mij van zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. 51 vers 4. Zelf schoon kunnen worden we niet. We kunnen het denken te proberen, maar het lukt ons niet. Zonde brengt ons verwijdering tussen ons en God. Onze verkeerde behoeftes kunnen ervoor zorgen dat wij niet die dingen doen die God voor ons wil. Onze verkeerde verlangens en gewoonten kunnen ervoor zorgen dat wij niet wandelen overeenkomt op zijn wind. Maar wij hebben een goed wasmiddel nodig. Wellicht kent u wel het wasmiddel Omo. En dan, half jaar geleden had de Omo Power. Het was elk jaar hebben die wasmiddelen weer elke keer weer opnieuw. En in Omo Power hadden ze drie keer echt iets verbeterends bijgezet. En dat wasmiddel werkte zo goed over het water, dat het te creëren verscheurde in de wasmachine, letterlijk. Ik heb het ook uit de hand genomen. Nou, die creëren werden echt schoon, want de gaten niet kwamen. Een wasmiddel met kracht. Wel, er is een wasmiddel voor onze fouten, voor onze verkeerde verlangens. Voor onze verkeerde ideeën. Dat is Jezus Christus. Hij kan ons door en door schoonmaken. Maar niet zoals overpower dat wij willen genieten. Dit wasmiddel heeft ervoor gezorgd dat hij voor ons stierf aan het kruis. Hij werd als het ware vernietigd, zodat wij rein worden, omdat wij in eerste instantie dat gelijk naar dat wat hij ons kan bieden. Omdat wij dachten dat we 1 en 1 bij ons 2 bij elkaar konden optellen, moest hij voor ons sterven. Omdat wij niet kijken naar zijn woord en zijn gerechtigheid, moest hij sterven. Omdat wij niet deden wat goed was in de ogen van de Heer, moest Jezus komen om ons weer in rechten te herstellen. In Psalm 51 wordt geschreven over dat we ontvondigd moeten worden met hyssop. Want dan zal ik een rein zijn, zegt David. Dan zal ik zijn witter dan sneeuw. Nou, hyssop is een plantje wat men gebruikte in de offerdienst in een tempel, dat wanneer het kopje dier had geslacht om het bloed te besprenkelen aan het voorhangsel in de tabernakel. Datgene wat gebruikt moet worden, zodat je rein kon worden, zodat je vergeven kon worden. Echt vergeven kon worden. Want alleen als je rein bent, dan kan je verder. En in de nieuwe Jeruzalem komen we alleen maar in als je rein bent. Er is dus een stapproces. Juiste behoefte. Zoeken naar het koninkrijk van God. Volgen van het juiste verlangen is binnen wandelen in het koninkrijk. Je eigen verlangen kunnen leiden tot zonde, kunnen leiden tot ongerechtigheid. En dan zegt Openbaring 22 vers 15. En buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontoplevers, de ordenaars, de afkomendienaars en ieder die leugen lief heeft en doet, en die komt het koninkrijk van God niet binnen. Het begint met het juiste verlangen. Heel veel mensen beginnen het nieuwe jaar met wat kan ik doen en wat zijn mijn goede voornemens. Ik ga vaker naar de sportschool. Ik ga beter sporten. Ik ga beter lezen. Terwijl Christus zegt, begin met je behoefte op de juiste plaats. Ga naar Jezus. Zoek het koninkrijk van God. En het al het andere ontvang je bovendien. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep in mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 2013 is een nieuw jaar. Een jaar dat voor ons bedoeld is om ons behoefte op een goede manier te vervullen. Namelijk om ons voortdurend te laten reinigen door Christus. Totdat hij terugkomt op de wolken des hemels. Door de zonde te verzaken en zoals Colossense ons leert de dingen te doen en de dingen te bedenken zoals die bij God zijn, die boven zijn. Wat wij in 2013 meer nodig hebben dan een bezoekje aan de sportschool, is een vernieuwd hart, een rein hart en een standvastige geest. Wat er dit jaar ook zal gebeuren, broeders en zusters, richt uw oog voortdurend op Jezus. Want alleen dan, ontvang je de werkelijke behoefte die we nodig hebben. En dat is redding. Amen.